ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Terwijl de arbeidsmarkt structureel krap is, komen mensen met autisme nog steeds lastig aan werk. Wat is er nodig om dat te veranderen? Jantien van Berkel van de Universiteit Utrecht doet er onderzoek naar. Maar eerst, welke voordelen biedt arbeidsondersteunende technologie? Misschien dat je zelfs denkt, ik heb er nog nooit van gehoord. Wat is het? Nou, dat gaan we voor je uitzoeken. En we gaan ook nog kijken hoe we hier allemaal beter van gaan worden. Harry de Boer van TNO is mijn tweede gast. Fijn dat je luistert naar PeoplePower.
PeoplePower met Glenn van der Burg.
Harry, ik begin bij jou. Wat bijzonder leuk dat je er bent. Arbeidsondersteunende technologie. Dat klinkt heel breed. En zonder dat je daar een verhandeling van 4 uur over gaat geven. Want dat zou best wel kunnen volgens mij. Waar moeten we aan denken?
Ja, goedemiddag Glenn. Eigenlijk wat je ziet is het woord aan zich. Is natuurlijk een heel mooi woord voor Scrabble of voor Word.
Ja. Maar is het één woord? Hoor je het aan elkaar te schrijven?
Ik zou het aan elkaar schrijven.
Jeetje.
Maar het mooie is, het woord zegt het eigenlijk al. Je helpt in het werk. Okay. En door dat te doen gaat de mens samen met de technologie zorgen dat ze hun taken beter uit kunnen voeren. Dat ze zich wellicht beter kunnen ontwikkelen. Dat ze ondersteund kunnen worden in wat lastige situaties. Het is niet de bedoeling om te gaan werken om die technologie te gaan gebruiken. He, dat je zegt, toys for boys, we gaan iets leuks doen. En nee. We kopen die technologie. Nee, waar kan die technologie daadwerkelijk helpen? En als dat het werk lichter kan maken, of als dat kan zorgen dat je meerdere activiteiten of meerdere taken kunt uitvoeren zonder dat je daar fouten in maakt of minder fouten, dan zou dat de ondersteuning kunnen bieden die zorgt dat jij bepaalde producten bijvoorbeeld kan maken.
En hoe is het dan anders dan zeg maar het gewone gereedschap wat we allemaal gebruiken, van een laptop met allerlei programmatuur erop tot een hamer, een bijtel enzovoorts?
Nou, die grens is natuurlijk niet keihard, maar wat je ziet is, we kunnen dat onderverdelen in mensgerichte technologie, wat we zeggen. Het helpt echt daadwerkelijk de mens in bepaalde situaties. Mm-hmm. Als jij op een gegeven moment wat ouder bent of je bent fysiek wat minder capabel om iets te doen, maar je zou door een bepaalde technologie, denk aan een exoskelet, iets ondersteund kunnen worden in tilwerkzaamheden, dan kun jij bepaalde werkzaamheden langer of een lastige werkzaamheid beter uitvoeren. Denk aan de bierbrouwer die vroeger met zijn vaatjes bier aan het sjouwen was. Als hij op een bepaald stukje daar ondersteuning in krijgt, kunnen die mensen wat langer doorwerken.
Ja, ja. Oh, oké. Dus dat is ook, want het klinkt ook alsof er een soort maatschappelijke doel achter zitten. Gezond door kunnen werken. Misschien werk kunnen doen wat je anders niet zou kunnen doen.
Dat kan ook. Kijk, eigenlijk geldt het voor de hele arbeidsmarkt. Zowel de reguliere arbeidsmarkt en soms noemen we een arbeidsmarkt inclusief. In mijn ogen is een arbeidsmarkt altijd inclusief. Want
ja, dat zou die moeten zijn, hè? Ja.
Maar bij sommige delen van de arbeidsmarkt kijken we echt specifiek naar mensen die een bepaalde beperking hebben. We hebben heel veel technologie ontwikkeld in de afgelopen decennia. Die gebruiken we heel vaak in die reguliere arbeidsmarkt. Maar waarom zouden we hem nou niet kunnen gebruiken voor mensen die een bepaalde beperking hebben? En als we dat kunnen doen en we kunnen die afstand tot die arbeidsmarkt verkleinen voor die mensen, dan kunnen zij hoogwaardiger werk doen. En wat je dan echt terug ziet komen is dat die mensen zeggen van, hey, ik kan eigenlijk meer dan dat ik zonder die technologie kan. En daardoor zie je dat zelfvertrouwen een boost krijgen. Zie je die mensen meewerken aan een elektrische scooter in plaats van eenvoudige dingen inpakken. Ja. Kijk, en dat is natuurlijk echt voor meerwaarde, maar ook voor de werkgever. Want die kan mensen met die technologie samen, een soort buddy-achtige situatie, benutten om juist arbeidsplekken in te vullen die die nu wellicht moet invullen met mensen die of er niet zijn,
ja,
of mensen die eigenlijk te hoogwaardig van niveau zijn voor dat werk. En daar ligt een kans voor de arbeidsmarkt.
Nou, ben ik heel benieuwd naar een mooi voorbeeld. Die heb je vast.
Die heb ik vast, daar heb ik er heel veel van.
Ja.
Maar het leuke is, het gaat over een organisatie, Mondzorg Plus, in West-Brabant. En Mondzorg Plus zit in een tandartsencollectief en die verzorgen de controles en kleine ingrepen bij bejaardentehuis en verzorgingstehuis en gehandicaptenhuis. Dat doen ze niet bij hen in de praktijk, dat doen ze op locatie. Dat is een initiatief wat een aantal jaar geleden ontstaan is. Dus de tandarts rijdt naar het verzorgingstehuis. Vervolgens komt daar zo'n mooi karretje, wat jullie ook kennen uit de, als je in de tandartsstoel zit met al die laadjes.
Oh ja, ja.
Dat wordt opgestuurd via een logistieke proces. Ter plekke worden de patiënten gecontroleerd. Dan hoeven ze niet helemaal apart met hun rolstoel bijvoorbeeld naar die tandartsenorganisatie te komen. Wat er tot voor kort gebeurde is dat de tandartsassistenten die 10 laadjes vulden. En een aantal van die laadjes moeten echt specifiek ingevuld worden. Daar zit steriel materiaal in. Maar er zijn ook heel veel laadjes met watjes of staafjes of kleine dingen. En op een gegeven moment groeide dat initiatief zo dat zij honderden van die karretjes moesten vullen. En daar waren dus een aantal assistentes fulltime mee bezig in de week. Dat geeft alleen maar het succes weer van die op locatie acterende tandarts.
Ja, gefeliciteerd. U bent succesvol. Het is niet meer te organiseren.
Precies. Dus toen zijn ze naar Mid-Zuid gestapt. Dat is een sociaal werkbedrijf in West-Brabant. En hebben ze gevraagd van kunnen we daar nou niet jullie hulp bij benutten voor het vullen van die karretjes. En daarna zijn zij naar TNO gekomen en hebben gezegd van kunnen we iets met die technologie doen. Wat daar gebeurt is dat er met projectietechnologie op het werkblad waar die laadjes weergegeven worden, mensen met een beperking ook echt daadwerkelijk de juiste spullen op de juiste plek in dat bakje kunnen leggen. Huh? En zo vullen zij nu met behulp van die technologie die laadjes. En kunnen ze dus heel veel werkzaamheden van de reguliere tandartsassistenten overnemen. Die kunnen weer hun werk doen waar ze voor aangenomen zijn. Maar het biedt ook kansen voor die mensen die met die technologie juist die waardevolle toegevoegde waarde kunnen leveren.
En help mij dan eens even. Hè, wat levert die technologie waardoor het mogelijk is? Want zonder die technologie was het waarschijnlijk dan niet of niet goed gelukt.
Nou, dan hadden die mensen ook vast wel een aantal van die bakjes kunnen vullen. Maar wat je vaak ziet is dat mensen die een cognitieve beperking hebben het heel lastig vinden om te onthouden waar ze precies wat in moeten doen. Doordat dat hier geprojecteerd wordt. En ze kunnen zelf het tempo.
This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
Over een virtuele button te gaan. Dan klikt hij naar het volgende beeld. Dus ze kunnen filmpjes zien. Ze kunnen teksten zien. Ze kunnen vormpjes zien. Kleurtjes zien. Weten ze zeker dat ze het goed doen.
En want ze kunnen eigenlijk vergelijken. Hoe ziet mijn laadje eruit? En hoe zou die eruit moeten zien?
En het wordt gewoon geprojecteerd in het laadje. Wanneer wat hij
in het laadje zelfs?
Ja.
Oh, wauw.
En wat heeft deze organisatie gedaan? Die heeft zelf een nieuw een gebouw neergezet. Waarin ze de logistiek voor dit hele systeem willen ordenen. Want die terugkomende laadjes moeten ook weer gewassen worden. Moet allemaal weer opnieuw schoongemaakt worden. Daar hebben ze ook die technologie neergezet, geïnvesteerd. En ze hebben zelfs mensen van Mid-Zuid daar op locatie genomen om die bakjes te vullen. Maar ook een aantal mensen in dienst te nemen bij hen in de organisatie. En dus niet in te huren.
Oh.
Dus het biedt hen mogelijkheden om hun eigen processen op een andere manier te bekijken en op een andere manier in te vullen. Waardoor ze met een andere nieuwe arbeidspool hun businessmodel kunnen vullen.
Ja. En even heel plat, hè, los. Nee, ik begin met het belangrijkste. Dit is natuurlijk fantastisch. Want het zorgt ervoor dat mensen aan het werk kunnen die anders lastiger aan het werk komen. Of misschien wel niet aan het werk komen. Het zorgt ervoor dat je iets heel nuttigs doet. Want nou, dit is echt wel belangrijk werk. Want voor die oudere mensen die in een verzorgingshuis of een verpleeghuis zitten, moet ik zeggen tegenwoordig. Is het natuurlijk ook geweldig dat het gewoon door kan gaan. Maar ik kan me ook voorstellen dat het prettig is omdat die tandartsassistenten niet te vinden zijn. En ook nog eens een keer een stuk duurder zijn dan wat je nu waarschijnlijk, hoe je het nu organiseert.
Ja, je moet eigenlijk naar het hele plaatje kijken. Het is leuk om een stukje technologie te implementeren en te zeggen, nou ja, dan kan iemand met een beperking een stapje maken. Nee, het gaat over het totaalbeeld. Want we moesten nog steeds zoeken in deze constellatie van hoe gaan we dit doen? Hoe wordt dat gefinancierd? Etcetera. Maar je benoemde het zelf al, die tandartsassistenten die anders dit werk moeten doen, kunnen niet hun reguliere werk doen. Ga je die maar even zoeken op de arbeidsmarkt.
Ja, die zijn er gewoon niet. Ja.
Dat is lastig. Ja. Dus je moet eigenlijk naar dat totale plaatje kijken. En niet alleen naar de situatie zelf en de kosten van de technologie. Maar je moet ook kijken naar hoe ziet dat hele proces eruit. Als je dan gaat doordenken als MKB-ondernemer. Hey, maar als ik daar gebruik van kan maken, hoe kan ik mijn processen dan op een andere manier inzetten? Hoe kan ik dan kijken welke mensen ik nodig heb? En wat kan mij dat qua economische groei brengen?
Nou, kan ik me voorstellen dat je dit op best wel veel dingen kan toepassen. Ik weet zelf dat jullie zoiets ook doen, bijvoorbeeld met de assemblage van de kinderzitjes, hè, van het bekende merk. Daar hebben jullie ook zoiets dergelijks gedaan. Stel je nou voor, je bent aan het luisteren en je denkt, ja, ik heb ook zo'n proces waarbij er iets in elkaar moet gezet worden, of moet iets gevuld worden, hè, wat redelijk gestructureerd plaats kan vinden. Hoe ga je dan aan de slag met zo'n ondernemer?
Ja, nou kijk, TNO is zelf niet een organisatie die heel veel van die implementaties doen. Wij doen dat altijd in de context van een onderzoekstraject. Maar we nemen wel altijd partijen mee in van wat kunnen we daaraan doen. En dat zijn ook partijen die op den duur werkgevers kunnen adviseren.
Ja.
Een van de dingen wat wij altijd zeggen is van kijk eerst naar je proces. Waar zitten je mogelijkheden? Waar zitten je belemmeringen waarom je iets wel of niet doet met bepaalde mensen? En als je dan dat scherp hebt, waar zou de moderne technologie hier ondersteuning kunnen bieden? Ga niet technologie aanschaffen omdat het leuk en mooi is en omdat we denken van dan doen we innovatie in onze organisatie. Nee, de technologie kan soms ook heel laag van investering zijn, maar juist op de juiste momenten die belemmering weghalen waardoor mensen iets kunnen doen. Dus we hebben daar wat aanpakken voor, maar die hebben ze ook bij adviesbureaus of die hebben ze ook bij hogescholen die begeleiden. Wij werken onder andere samen met een aantal hogescholen in de zogenaamde TINT-hubs, de techno-hubs inclusieve technologie van de Kennisalliantie Inclusie en Technologie, waar je heel veel van dit soort informatie kunt vinden. Omdat we het belangrijk vinden dat die informatie ook verspreid wordt. Aan de andere kant, als ondernemer zul je toch heel vaak ook zelf moeten kijken. Omdat jouw situatie heel specifiek is. Het is niet one-stop shop en dan heb je het. Dat gaat niet. En zeker niet als je met mensen met een beperking werkt. Kijk dus vanuit de mens en ga dan je proces beoordelen.
Ja, dus het belangrijkste wat je eigenlijk moet doen is dat je zelf, eventueel waarschijnlijk geholpen door iemand die daar verstand van heeft, moet kijken van hoe zit mijn proces in elkaar en welk deel is er nou geschikt om andere mensen dat te laten doen met de ondersteuning die er is vanuit de technologie door Beamer technologie, maar voor mij zijn er ook nog andere oplossingen die jullie hebben.
Ja, en het belangrijke is denk ik van het leuke is technologie is ondergeschikt, is slechts een middel om je te ondersteunen. Die technologie wordt iedere dag beter. We zien nu de ontwikkelingen rond AI steeds een grotere vaart nemen. Wat voor mogelijkheden biedt dat? In zowel de reguliere arbeidsmarkt, maar ook in die inclusieve arbeidsmarkt. Ja,
heb je daar nou een voorbeeld van? Hoe je zeg maar mensen met een beperking of met een afstand tot de arbeidsmarkt kan helpen door AI?
Nou, we hebben een heel leuk ander voorbeeld.
Ja.
Ik had het net over projectietechnologie op een werkblad. Dat is statisch, dat is natuurlijk op één plek. Maar we werken ook met een zogenaamde groene app. Samen met sociaal werkbedrijf is dat ontwikkeld en een technologieprovider. En het leuke is, die groene app ondersteunt de teams in de groenvoorziening.
Okay.
En die hadden altijd heel veel moeite om in te schatten wanneer ze nou klaar zijn. Bijvoorbeeld als ze een rotonde moeten schoffelen, dan moet dat een bepaalde kwaliteit zijn. En het lastige is, wanneer zijn we nou klaar? Want de gemeente betaalt nooit meer dan een bepaald kwaliteitsniveau.
Mm-hmm.
Nou, we hebben die app ontwikkeld samen met Ankiano, dat is het technologiebedrijf. En vanuit TNO hebben we daar een AI achtige oplossing ingebouwd om te zorgen dat je met foto's kunt checken of ze, ja, als ze zelf een foto hebben genomen, of ze klaar zijn of niet.
Dus je maakt zo zie ik het voor me. Je bent lekker bezig. Je denkt, nou, het zou best wel eens kunnen dat af is. Je maakt een foto, Beetje zoals met Vivino, dat je wil weten, is het nou lekkere wijn of is het niet te drinken?
Ja.
Dan maak je een foto en dan zegt hij, nou, dat is eigenlijk wel goed. Ja. Groen scherm, lekker stoppen.
En het leuke is, dan weten die teams dat ze naar de volgende opdracht kunnen. Dat staat ook allemaal in de app, hoe ze moeten rijden, et cetera. De foto gaat trouwens direct naar de gemeente.
Oh.
Want anders komt de ambtenaar, en die dat controleert 3 dagen later langs, en ziet al dat er nog onkruid staat.
Ja, dan komt er
staat.
Al wat op. Ja, zo hard gaat het.
Maar het leuke is, die teams krijgen dus veel meer mogelijkheden om zelf in te schatten hoe goed ze het werk hebben gedaan. En ook daar zijn voorbeelden van medewerkers die vroeger in beschut werk zaten, omdat ze dat toch veel te spannend vonden. Maar nu met ondersteuning van die app juist dat kunnen doen. En er zit nog een ander leuk voordeel aan. We zien dat deze oplossing, met name ook oudere medewerkers die digitaal wat laaggeletterd zijn, die dat lastig vinden, leren werken met een tablet of met een smartphone. En ja, in ieder geval in mijn gemeente, als ik iets moet aanvragen, is alles online. Als ik bij het Rijk iets moet aanvragen, is alles online.
Ja.
Nou, dat is voor heel veel mensen toch een probleem. En zo leren ze spelenderwijs in hun werk daar ook mee om te gaan. En het is een softwarematige oplossing. Dus je ziet dat deze schaalbaar is. En er zijn nu ongeveer 6-7 partijen die ook bezig zijn om deze oplossing uit te rollen.
Gaaf.
Waardoor je weer meer mensen gewoon mee kunt nemen in dat proces van hoe kan technologie jou ondersteunen.
Heel tof. Ik kan me voorstellen dat mensen die aan het luisteren zijn, dat die denken, ik wil hier ook meer van weten. Kunnen ze jou bellen, mailen, appen, faxen, zonder dat je gelijk oversteld wordt door duizenden mensen? Dat gaat toch niet gebeuren hoor, wees niet bang. Maar wat is handig hierin?
Nou, ze kunnen mij altijd bellen natuurlijk of mailen. Fax is misschien wat ouderwets. Ja. Maar dat en de telex heb ik ook nog niet meer.
Nee?
Oh. Maar het leuke is, het is wel technologie.
Ja.
Maar het leuke is, ik noemde net de Kennisalliantie Inclusieve Technologie. Je hebt ook nog de Coalitie voor Technologie en Inclusie. Daar staat ontzettend veel informatie op. En je kunt natuurlijk ook altijd naar de TNO-website kijken.
Ja.
Waar je dit onderwerp kunt vinden. En het interessante is, we kunnen je wellicht niet direct helpen, maar we kunnen wel met je meedenken. En ook de KIT, de Kennisalliantie, kan met je meedenken van waar moet je zijn. En er zijn ondertussen ook heel veel, bijvoorbeeld sociale werkbedrijven in Nederland, die allerlei ontzettend leuke projecten doen en ook kennis van zaken hebben. En natuurlijk gewoon inclusieve werkgevers. Dus ja.
Helemaal goed. Wij zorgen weer dat er genoeg linkjes in de show notes staan. Zodat jij nog veel meer kan lezen enzovoorts. En je kunt natuurlijk altijd even op de website van TNO zoeken naar Harry de Boer. Want ja, als goed sta jij er gewoon op, toch? Als een van de business developers. Ja, all right. Dankjewel Harry. We spreken zo met je verder. We gaan zo eerst met Jantien van Berkel praten over autisme werkt. Want dat is het onderzoeksproject wat zij doet.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Ja, terwijl de arbeidsmarkt krap is. En overigens mocht je denken, oh ja, maar dat gaat vanzelf over. Ja, dat klopt. Over 1 jaar of 20 is dat voorbij, hebben wij begrepen van de arbeidsmarktwetenschappers die wij hier te gast hebben. Dus ja, wen er maar aan, zou ik zeggen. Het is. Dus je zult er iets mee moeten. En een van de dingen die je natuurlijk daar aan kan doen, is zorgen dat je je blik breder hebt dan alleen maar schapen met 19 poten. Omdat je dat het makkelijkste zijn om in te zetten. Ja, die bestonden al niet en die bestaan nu al helemaal niet meer. Ja, en ondanks dat die arbeidsmarkt zo krap is, toch zijn er nog best wel veel groepen mensen, doelgroepen, vind ik een beetje vervelend klinken, maar dan snappen we waar we het over hebben, die nog steeds lastig aan het werk komen. En wij gaan het met Jantien van Berkel. Ze is universitair docent sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Heb ik begrepen, hè? Jantien, altijd even checken, want sommige mensen die houden hun LinkedIn niet goed bij. Dus die zeggen dan, ik heb alweer promotie gemaakt. Maar jij doet onderzoek daarnaar. En dat onderzoeksproject heet Autisme Werkt. Wat is dat voor onderzoek? Wat doe je voor onderzoek?
Het onderzoek is nog niet begonnen.
Ah,
van de
kijk.
Zomer. Maar ik vind het wel heel erg mooi om daar iets over te mogen te komen vertellen. In het onderzoek gaan we eigenlijk proberen om de arbeidsmarkt voor mensen met autisme beter te maken. Zodat meer mensen met autisme aan het werk kunnen komen.
Oké, dat is nogal wat zeg. een onderzoek. Ik zou zeggen, je doet onderzoek, maar dat is heel actiegericht dus.
Ja, klopt. Ja. We hebben verschillende onderdelen aan het onderzoek. Sommige zijn echt kennisgericht, maar er zit ook een echte actieonderzoekscomponent aan. En daarbij trekken we ook 6 jaar uit voor het onderzoek.
Dus, ja, ja. Het hoeft niet morgen af.
Nee.
Daar wil ik natuurlijk alles over weten. Maar eerst even beginnen bij waarom is het nodig? Dus hoe is de staat nu?
Slechts 40% van mensen met autisme heeft op dit moment een baan in Nederland, laat onderzoek zien. En dat zijn mensen met een gemiddeld tot bovengemiddelde intelligentie. En ja, daarvan komt dus een heel groot deel niet aan het werk.
Oké, want even helemaal terug naar de basis. Wie reken je mee, hè? Want dat is natuurlijk ook spannend. Want autisme heet tegenwoordig het autisme spectrum. Oftewel, dat is een soort heel breed iets waar je op kan scoren en dan kun je het predicaat voeren. Dus wie neem je allemaal mee daarin?
Ja, gaat inderdaad in dit geval om mensen met een diagnose autisme.
Ja.
Ja. Ja.
Maar dat...
En daarin verder kijken we breed.
Oké. Ja. Dus iedereen die daaronder valt?
Iedereen die daaronder valt. Met wel dus specifiek dat we kijken naar de 75% van de mensen met een gemiddelde tot bovengemiddelde intelligentie.
Oké. Dus de mensen die autisme hebben en een verstandelijke beperking, die neem je niet mee.
Nee, die zitten hier niet.
All right. Maar daarvan, van die groep, heeft dus maar 40% heeft werk.
Ja.
Jeetje mina. Ja. Weet je hoeveel mensen dat zijn?
Ik zat net te rekenen.
Ongeveer.
Nou, als we uitgaan van 180.000 of 190.000 mensen met autisme in Nederland. 75% daarvan heeft een gemiddelde tot bovengemiddelde intelligentie.
Ja, ik niet, want ik houd nu al niet meer bij met rekenen.
145.000 mensen.
Ja, ongeveer. Hè? Je hoeft niet precies. Ja.
En dan de 40% daarvan heeft een baan.
40% van de 145.000 heeft een baan. Dus dan
60% niet.
Ja, 60%. Nee, 6 keer ja. 60.000 plus 24. Dus zeg maar 85.000 tot 90.000 mensen zonder werk.
Ja.
Jeetje zeg.
Ja, zeker.
Dat is een stad.
Dat is nogal wat. Dat kun je zien als heel veel onbenut arbeidspotentieel.
Ja.
Maar ook heel veel natuurlijk, persoonlijk leed. Mensen willen heel vaak.
Ja. Nee, dat is ook mijn ervaring. Dat eigenlijk wil iedereen gewoon werken. Dat wil iedereen wel. Alleen de vraag is even, ja, hoe ga je dat voor elkaar krijgen? Is er al genoeg onderzoek naar gedaan wat nou de problemen zijn? Dus wat zorgt ervoor dat het niet lukt? Want als jij het gaat oplossen, dan moet je eerst weten waarom het niet lukt, toch?
Ja we gaan in het onderzoek eigenlijk eerst de behoeftes in kaart brengen van mensen met autisme, maar ook van werkgevers. En we gaan in kaart brengen wat voor soort oplossingen er allemaal al zijn bedacht. Want er wordt ontzettend veel bedacht al. Vervolgens gaan we bepalen wat de match daarin daartussen is. Ook gaan we aan de gang met grote datasets. Waarin we proberen te gaan voorspellen eigenlijk wat nu precies belangrijke factoren zijn. Niet alleen voor het vinden van een baan, maar ook voor duurzaam aan het werk blijven. En wat wij gaan doen vanuit de Universiteit Utrecht is met een groot leernetwerk met werkgevers, maar ook andere systeemactoren. Omdat, ja, zoals Harry net al aangaf, hè, er zit een heel totaalplaatje omheen. En werkgevers doen het niet alleen, maar doen dat binnen overheid regels. Vakbonden spelen een rol, verzekeraars. En die hebben we allemaal betrokken in dat leernetwerk. En daarin gaan we ons eigenlijk focussen op de implementatie. Ik kwam net ook heel mooi naar voren, hè, wat Harry besprak van dat proces eigenlijk. Waarbij je dus eigenlijk kijkt binnen jouw organisatie van, ja, wat is mijn proces en wat zou hier kunnen werken?
Oké, dus uiteindelijk ga je dus heel praktisch met vooral werkgevers, maar eigenlijk met alle actoren daarbij, ja, ook bij betrokken. Ga je aan de slag, een soort action learning ding. Ja, en het doel is, we gaan mensen aannemen. En hoe komen we daar?
Ja, aannemen en niet alleen aannemen, maar
en houden.
Duurzaam.
Ja, ze moeten wel blijven. Ja,
exact.
Duurzaam aan het werk.
Duurzaam aan het werk kunnen, ja blijven. Ja.
Wat gaaf.
Zeker.
Ja. Maar wat voor schaal wordt dat? Want dit kun je met 4 werkgevers doen. Leuk. In lokaal ergens in een stadje. Maar je kan het ook met half Nederland doen.
Ja, we mikken op 20 werkgevers in het leernetwerk van verschillende grootte, verschillende sectoren. Je hebt autisme stereotype sectoren, zoals techniek.
Ja, maar, IT, ja.
Ja, we weten ook vanuit het autisme-register dat er een oververtegenwoordiging is van vrouwen met autisme in de zorg. Dus je kan echt veel breder denken.
Oké.
En daarin werken we met koplopers. Dus mensen die echt al heel ver daarin zijn. Maar ook organisaties die daar juist stappen in willen maken.
Ja. Uiteindelijk heb je dan wel allemaal partijen die willen.
Ja.
Toch?
Ja.
Hoe beïnvloedt dat dan weer je onderzoeksresultaten? Dat lijkt me dan wel weer spannend. Dan denk ik van ja, er zijn misschien ook die zijn doodsbang. Die vinden het eng. En die komen nooit bij jullie op de radar dan.
Ja, dat kan een, dat kan inderdaad een risico zijn. Hè? Dat we inderdaad werken met de werkgevers. Die willen, ja.
Ja.
Maar gezien de huidige arbeidsmarkt, hoop
zijn er genoeg die willen?
Dat mensen willen.
Ja. Ja. Kunnen mensen zich nog aanmelden?
Nou, zeker. Ja, als er interesse is, kan er zeker contact worden gezocht voor dat leernetwerk.
Oké, okay. Het zit nog niet vol.
Het zit nog niet vol. We hebben zeker wel interessante werkgevers, grote, kleine. En ook via een verzekeraar, bijvoorbeeld MKB. Alles is welkom. Maar zeker als er mensen zijn met interesse om daaraan deel te nemen, dan kan dat.
Ja, en ik neem aan dat als je nu één medewerker hebt, dat het niet zoveel zin heeft. Wel iets groter MKB. Maar dat is mijn ingeving.
Alles is welkom.
Oké. Okay. Oh, oké. Okay. Ja. Okay. Nou, wauw. Nou, dus als je dit hoort en je denkt, goh, nou, dat lijkt me super interessant. Want ik heb er iets mee of ik vind het wel spannend. Maar op deze manier durf ik het wel aan.
Overigens misschien voor het MKB nog goed om toe te voegen. Dat daar natuurlijk geen, als je één medewerker hebt en je hebt geen HR-afdeling. Dan is het misschien wat veel, hè, om daar in een leernetwerk in te investeren. We werken daarvoor ook bijvoorbeeld met een verzekeraar voor kleinere organisaties die eigenlijk dan...
Je mag zeggen welke verzekeraar het is hoor, hier.
Die eigenlijk dan die eigenlijk die HR-functie vervult.
Oh, dat
dus
goed.
Die daarin kan ondersteunen. Die
zit
dan ook in dat leernetwerk en die eigenlijk wat je ook net aangaf van TNO ook heel vaak andere partijen erbij betrekt. Zo doen wij dat ook.
Ja, wat gaaf. Nou, als je denkt ik wil wel meedoen, dan Jantien van Berkel. En als je haar niet kan vinden via LinkedIn, wat bijzonder lijkt, want daar zit ze gewoon op. Maar dan kun je altijd nog via ons bij haar terechtkomen. Wat hoop je dat eruit komt? Want het is 6 jaar, dat is een lange periode van je leven. Jij gaat dus 6 jaar van je leven... Nou, het duurt waarschijnlijk meer dan alleen dit, maar...
Zeker, ja, ik ben niet alleen. Laat ik dat voorop stellen.
Ja.
Nee, we hebben een projectleider, hoogleraar diversiteit van autisme, Sander Begeer van de Vrije Universiteit in Amsterdam. En we werken maar ook met private partners samen. Met het UMCG werken we samen met het Amsterdam UMC. Dus heel veel partners zitten daarbij.
Ja.
Ja, wat we beogen is dus echt het meedoen op de arbeidsmarkt. Daar een zwengel aan te geven voor mensen met autisme.
Ja, dat er echt wat gaat veranderen.
Ja, precies.
Is het bijzonder voor de wetenschappelijke wereld om zo dicht in de praktijk te staan eigenlijk?
Ik denk dat je hebt natuurlijk verschillende typen onderzoek. Je hebt wetenschap voor de wetenschap, fundamentele vragen. Dit is onderzoek met impact. Dat is in ieder geval waar ik zelf heel veel energie van krijg. Dat je weet waar je het voor doet.
Ja.
Ja.
En wat is je eigen... Jij kan het over zoveel onderwerpen hebben met jouw achtergrond. Je zou zoveel onderzoek kunnen doen. Waarom specifiek dit? Wat vind jij daar zo mooi of speciaal aan?
Mijn onderzoek gaat over gezondheid en participatie van mensen in kwetsbare posities. En die wil ik graag bevorderen. Dus ik heb altijd een veranderingsperspectief. Specifiek dit onderzoek is ook wel een persoonlijke reden. Autisme kan worden gezien als een vorm van neurodiversiteit. En neurodiversiteit is een andere bedrading van het brein. En dat is gewoon lastig. De maatschappij is heel erg ingericht neurotypische mensen, zullen we zeggen. En ik heb daar binnen mijn gezin ook mee te maken. En ik wil ze... Nou, een zwengel geven aan de arbeidsmarkt.
Ja.
Zodat die voor mijn kinderen de rooskleurige bij zit.
Mooi. Ja, mooi.
En ik ben niet de enige in ons projectteam ook.
Oké. Okay.
Die daar zo bij zit. Dus dat is wel heel leuk dat er mensen zo met die insteek in zitten.
Ja, het zorgt voor extra motivatie.
Exact.
Heel mooi. Nou, Jantien, hebben jullie al iets waar je naartoe kan? Iets waar een website of een onderdeel op ergens op de website van de UU, van de Universiteit Utrecht?
Alles is nog
in de stijgers.
Ja, alles zit in de stijgers, inderdaad.
Dus dat komt nog.
Dat komt nog.
Oké, okay, nou, ja. Gauw die er is, zullen wij zorgen dat we die de wereld in slingeren met berichtjes. Maar dat gaat Jantien natuurlijk ook doen. Leuk, Jantien, om te horen over je. Oh, ja, de komende 6 jaar ga je dus langskomen. Ja. Dat is eigenlijk de conclusie. Om updates te geven.
Misschien mag ik de werkgevers die we hebben uitgenodigd net nog even vertellen waar ze eigenlijk aan mee gaan doen, of niet?
Ja, hoor. Ja.
Want we willen natuurlijk wel dat ze actief meedoen. En we vragen dan eigenlijk wel dat ze elk half jaar in een leernetwerkbijeenkomst komen gedurende meerdere jaren. Hè? Dus ook wel lange termijn.
Dat vind ik overzichtelijk, elk half jaar.
En dat ze in hun eigen praktijk aan de gang gaan met wat binnen hun proces past. Hè? Dus daar is we maken een inventarisatie. We laten zien van, hey, wat is er allemaal? We laten zien ook in het onderzoek van wat werkt, onder welke omstandigheden, voor wie zou dit kunnen werken? Maar we verwachten dus wel dat er ook wat gebeurt in die organisaties. Hè? Dus dat mensen echt.
Nou, dat lijkt me wel, ja.
Zelf actie.
Ja, ik vind dat wel overzichtelijk. Twee keer per jaar.
Ja?
Ja, dat vind ik. En ook wel slim bedacht. Dat je niet zegt, nou, elke week kost het je een dag. Want dan, ja, we hebben ook nog andere dingen te doen in het leven. Hoe belangrijk dit ook is. Er zijn heel veel belangrijke dingen. Mooi. Hebben we dan alles meegegeven wat we mee willen geven, Jantien? Ik check het even bij jou. Niks vergeten.
Ik denk dat we heel veel hebben meegegeven. En ik denk dat het heel leuk is als Harry en ik nog een keer Harry ga uitnodigen voor zo'n leernetwerk.
Kijk.
Om wat te vertellen over technologische innovaties. Want bij ons, wat wordt geïmplementeerd, dat is dus helemaal vrij. Het kan technologische innovatie zijn, kan ook een sociale innovatie zijn. Andere manier van organiseren van werk. Maar het lijkt me heel leuk. Dus Harry, als je daarvoor openstaat.
De ontmoetingen vinden gewoon hier live plaats bij New Business Radio. Midden in de aflevering van People Power. Dankjewel, Jantien. We praten zo met jou en met Harry verder. Dus blijf lekker luisteren.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Ja, met in de studio Jantien van Berkel. Die hoorde je net al. En daarvoor hoorde je Harry de Boer. Een hoog wetenschappelijk gehalte vandaag in de studio. Maar wel ook allebei dicht bij de praktijk. Dat is wel leuk. Ja, het derde blokje van deze afleveringen die we maken. Daar gaan we het altijd even over jullie zelf hebben. Wat altijd spannend is. Dus je een beetje uit de losse pols. Ik wil eigenlijk beginnen met een soort inspiratietip. Dus een boek of een film of een serie of een TED-talk of iets wat je het afgelopen jaar gekeken of gelezen hebt. Waarvan je zegt van daar heb ik zoveel aan gehad in mijn werk. Gewoon zelf, persoonlijk, een nieuwe inzicht uit opgedaan. Hebben jullie er eentje?
Het moet van het afgelopen jaar zijn.
Nou ja, als het langer is, is het ook goed, Harry.
Nou, het leuke wat ik vind, wat een impact heeft op mijn werkende leven, zeg maar. Ik heb ooit mijnbouwkunde en petroleumwinning gestudeerd. Ik ben afgestudeerd op recycling van plastics. Vorige eeuw was toen geen droog brood meer te verdienen, maar nu begint dat een beetje te komen. Maar het leuke is, ik heb een hele tijd me verdiept in een Scandinavisch concept, de natural step.
Ah.
En dat gaat met name over duurzaamheid. Hoe kun je dat nou implementeren? We hadden het net over implementeren van iets en niet alleen maar de mooie verhalen. En hoe kun je dat nou echt laten landen? Hoe kun je een gedeelde taal creëren? En het leuke was, dat was met name gericht op ecologische achter- of milieutechnische vraagstukken. Van hoe ga je dat nou doen in een organisatie? Maar ik zit nu in het sociaal domein voor een heel groot deel. En ook de principes en de gedachten die daarin zitten en de manier van werken hebben we ook toegepast in projecten die we in de afgelopen jaren hebben gedaan. En eigenlijk niemand merkt het, maar stiekem hebben we dat erin gestopt. En dat werkt ook. En dat heeft dus die manier van denken, om een gedeelde taal te creëren, om discussies aan te kunnen gaan met verschillende stakeholders. En dan ook andere keuzes misschien te maken als je wat andere inzichten krijgt. Of het niet allemaal direct te willen, maar volgordelijk of andere stakeholders moeten informeren en een beetje meenemen in het verhaal. dat zorgt ervoor dat, ja, dat het een onwijze impact op mijn carrière heeft gehad in verschillende gebieden.
Ja, grappig. Ik heb het, ik weet niet of er een boek van is, maar ik heb het wel meegekregen. Het is totaal weggezakt, moet ik je eerlijk zeggen, Harry. Dus ik moet me even weer helpen. Maar het is volgens mij een soort van manier om de verandering in te zetten, toch? Dus het gaat niet zozeer over je moet dit en of je mat doet dat en dan komt het goed met de wereld, maar veel meer een soort verander. Filosofie is het.
Ja, Karl-Hendrik Robert, een Zweedse oncoloog, heeft het ooit opgezet. Eind jaren 80 voor. Maar het idee erachter is van, jongens, we kunnen niet in één keer alles doen. Maar kijk nou eens waar je wil landen in de toekomst. En hoe kun je dan met backcasting weer terugkomen? En welke stapjes moet je dan op korte termijn nemen om te zorgen dat je uiteindelijk die richting op gaat. En die richting kun je iedere keer bijstellen, maar zorg dat je dat met z'n allen doet en niet heel rigide één kant op loopt. Want als het dan misgaat, dan kun je niet meer bijsturen.
Maar dat gebruik je nu ook in de projecten die TNO doet op het inclusieve domein?
Stiekem voer ik die door met de teams. En soms kan dat een heel klein stukje zijn en soms is het wat groter. Maar het leuke is, het geeft een discussie aan tafel, dat je met meerdere inzichten kunt kijken van welke kant moeten we opgaan.
En wat heeft er zo'n indruk op jou gemaakt waardoor je dacht, hey, ja, dit is interessant?
Nou, wat echt belangrijk was in die tijd, hij liet op een gegeven moment een slide zien met allemaal chemische formules. En dat waren er denk ik een paar duizend. En toen zei hij, ik ben oncoloog en dit zijn allemaal stoffen die wij kunstmatig hebben gemaakt. En die hebben we teruggevonden in moedermelk. Dus dat zijn stoffen die eigenlijk niet natuurlijk zijn. Nou, daardoor moeten we iets gaan doen en moeten we zorgen dat onze wereld anders wordt. Nou, en dat heeft hij uitvertaald in een heel aanpak. En die slide, ik zie hem zo voor me, die heeft heel veel impact.
Oh, wauw.
Omdat dat, op dat moment krijg je iets te zien dat je denkt, ja, wij zijn dus heel slim als mens. We hebben dit allemaal kunnen doen. Ja. Maar we zorgen eigenlijk ervoor dat er veel meer kans op allerlei vervelende ziektes komen. Et cetera.
Ja, wel bijzonder dat zo'n man die dan eigenlijk uit een totaal ander werkveld komt, dat hij dan zo'n, want het is een filosofie, ik doe ook veel in de duurzaamheidswereld. De laatste tijd niet vaak meer gehoord, maar een paar jaar geleden wel, dat zo'n beweging in gang zet. Dat is mooi. Nou, Jantien, jij hebt lekker na kunnen denken ondertussen. Heeft het tot iets geleid dat je denkt, ja, ik heb hem nu? Of draai je nog steeds rondjes? Die is ook leuk. En, oh ja.
Recent heb ik een boek gelezen van Saskia Schepers, Als alle breinen werken. Dat ligt heel erg in lijn met het verhaal waar we het net over hadden. En diversiteit. Dat vond ik toch ook wel weer inzicht te geven.
Als alle breinen werken. En waar gaat het over?
Het gaat over neurodiversiteit op de werkvloer.
Oké.
Ja.
Ja, en leg dat even aan mij uit, hè, zodat ik gewoon snap wat het is.
Ja, vanuit, vanuit HR-perspectief geloof ik dat ze het vertelt. En verschillende ervaringsverhalen, verschillende vormen van neurodiversiteit ook die ze dan uitlegt.
Ja. En wat blijft er dan hangen bij je, waarvan je denkt, oh, daar kan ik wat mee?
Ik denk meer herkenning of een oh ja, of dat soort dingen dat ik eruit heb gehaald. Ja, ja.
Als alle breinen werken. Ja. Het doet mij ook een beetje denken, ja, wat dan als ze niet werken? Dat is wel heel verdrietig. Het is weer zo'n zwart-wit, hè? Je moet altijd een goede titel bedenken voor een boek. Hè?
Ja, het gaat. Goed. Wat me ook heel erg is bijgebleven, wat ik heel erg leuk vond, ik weet niet hoe heel wetenschappelijk het ontbouwd is, dat weet ik niet, maar wel heel leuk, was dat vanuit evolutietheorie kun je ook die neurodiversiteit wel verklaren. Bijvoorbeeld iemand met ADHD, dat was dan een hele goede jager.
Ja, die bleef gaan.
Precies.
Ja.
Iemand met autisme, die kon heel goed zien of dat het besjes waren of dat het oplichtende ogen waren van een roofdier, bijvoorbeeld. Mensen met bipolariteit, daarvan is het een heel sterk punt dat ze heel moedig zijn. En is het idee dat ontdekkingsreizigers bipolair zouden kunnen zijn geweest. En dat dan ook een verklaring is dat er 2 tot 4 keer zoveel mensen met bipolariteit in bijvoorbeeld Noord-Amerika en Nieuw-Zeeland zijn.
Echt waar, joh?
Ontdekken ze, nou, dat stond in dat boek.
Oh, wauw.
Dat vond ik wel, ja.
Ja.
Nou, ik vond dat wel een leuke
inzicht. Ja, leuk. Grappig, ja. Ja, ja, dat verhaal van je hebt verschillende kwaliteiten nodig. Ja. Dus had ik ook wel eens gehoord. Maar die moedigheid van de bipolariteit, die was bij mij nog niet langsgekomen. Dus grappig. Ja, en ook wel leuk dat je zegt, ja, ik weet niet hoe wetenschappelijk onderbouwd het is.
Dat weet ik niet.
Je moet altijd even disclaimer doen. Hè? Als je wetenschapper bent, moet je altijd zeggen, ja, oh, disclaimer, we weten het niet. Laatste stukje, dan zijn we door de tijd. Maar ik wil hem toch even aan jullie vragen. Wat heb je nou als gewoonte aangeleerd in je werk? Iets wat je vanuit jezelf doet en altijd doet, wat ongelooflijk goed helpt. Ik zal beginnen, want dan kunnen jullie even nadenken. Waar ik achter ben gekomen, en dat heeft geholpen dat ik het boek van Ab Dijksterhuis heb gelezen. En dan ben ik natuurlijk de titel kwijt, maar het is een superleuk boek. Dat gaat over hoe je onbewuste brein werkt. Toen viel voor mij heel erg het kwartje dat wat ik altijd deed was achter mijn computer hard werken. En dan moest ik een stuk schrijven of ik moest een offerte maken of ik moest een intro tekst schrijven voor iets. En dan lukte het niet en dan werd je een soort van gefrustreerd. Toen ik dat boekje las, toen dacht ik, oké, ik doe het dus helemaal verkeerd. Als het niet lukt, moet ik niet harder mijn best doen, dan moet ik stoppen. Dus wat ik nu dus doe, is dat als ik merk dat het niet gebeurt, dan ga ik wat anders doen. Dan ga ik de hond uitlaten of ik ga stofzuigen of de vaatwasser uitruimen. Ik ben in mijn achterhoofd, weet ik, enorm druk bezig om eigenlijk die tekst al te schrijven. Als ik dan een uur later weer ga zitten, dan vliegt het eruit en ben je in 5 minuten klaar. Dat heeft mij zoveel tijd en vooral zoveel frustratie gescheeld dat ik snap hoe dat werkt. Nou, dat was dus een soort gewoonte die ik zelf mij heb aangeleerd. En ondertussen hebben jullie nagedacht, dus nu komt er iets briljants. Ik weet het gewoon. Wie wil eerst? Jantien, Harry? Ik kijk je gewoon even aan.
Kijk Harry aan.
Oh, ja. Ik wil als eerste hoor.
Ja, Harry, noem eens.
Kijk, het leuke is, nu jij dit voorbeeld noemt, maar toen ik een stuk jonger was, toen werkte ik altijd met heel veel mensen die heel erg slim waren, die heel erg specialist waren op een bepaald gebied. En ik zit nu bij TNO en eigenlijk hebben we daar ontzettend veel kennisgebieden die ook ontzettend veel specialisten herbergen. Ik heb ooit een boekje gekregen van een collega. En die noemde me, en dat boekje is The Neo Generalist van Ken Mikkelsen.
Okay.
En dat betekent eigenlijk dat van heel veel specialismes weet ik zeg maar een paar niveautjes naar beneden te gaan. Maar de verbinding tussen die verschillende specialismes, die kan ik wel leggen. Terwijl een expert gaat niveau 10 naar beneden.
Ja.
En, dus als het voor mij te moeilijk wordt, dan moet ik echt een specialist raadplegen. Leg nou eens uit hoe het daarmee zit of daarmee zit.
Ja, ja.
Maar die verbinding leggen is natuurlijk heel interessant.
Dat is eigenlijk,
dat is eigenlijk mijn vak. Dus ja. Bij iedere setting die ik in mijn werk met die hele slimme dames en heren van TNO heb, maar ook onze partners, dan zit ik eigenlijk automatisch te denken van oké, waar liggen nou de verbindingen? Hm. Waar liggen nou andere ontwikkelingen die we nu niet hebben om een volgende stap te kunnen maken. Dus dat is een soort natuur die ik vroeger niet wist, maar van nature deed. En sinds ik dat boek heb gelezen, snap ik waarom ik dat doe. En er zijn dus generalisten.
En je snapt eigenlijk dat jouw specialisme is. Ja. Het grappige is dat ik precies hetzelfde heb sinds ik op deze plek sta achter deze microfoon. Al mijn algemene onnodige kennis waar ik eigenlijk niks mee kan omdat ik niet specialistisch genoeg ben, die is hier nuttig. Omdat ik hier alles aan elkaar kan plakken. Omdat ik binnen heel weinig tijd enigszins moet snappen waar het over gaat. Ja. Want anders kan ik niet meepraten. Grappig.
Dus je zou zo het business developer kunnen worden?
Ja, nou wie weet. Hè? Ik ben te koop. Nee hoor, veel te veel naar mijn zin. Jantien? Ja?
iets wat...
Het hoeft niet heel groot en meeslepend te zijn. Hè? Het kan ook zijn dat je zegt, ja weet je, ik ben er gewoon achter. Ik ben geen ochtendmens. Dat kan hem ook zijn. Zo simpel kan het zijn.
Nou, ik stel graag de vraag, wat heb jij nodig? Dat is een eye-opener die ik terzijde heb opgedaan uit de Harry Help training. En die vraag, nou, die stel ik eigenlijk ook gewoon thuis. Maar ook op het werk.
Ja,
vaak
mooi.
En
Wat gebeurt er dan?
Nou, soms geven mensen dus echt een heel duidelijk antwoord. En dan kan je ze echt helpen. En
dat, die weten dat gewoon, fijn. Ja.
Ja. Dus, ja.
Ja, wat heb je nodig? Mooie vraag.
Ja, wat heb jij nu van mij nodig? Ja,
ja.
Ja, precies. Dus,
ja. Ja, kijk, briljant in zijn eenvoud en heel lekker kort. Wat wil je nog meer in het leven? Ik vond het bijzonder leuk dat jullie er waren. Harry de Boer van TNO, Jantien van Berkel van de Universiteit Utrecht. Er is nog heel veel te vinden over wat deze twee mensen met al hun collega's nu natuurlijk doen. Wij proberen zoveel mogelijk de linkjes in de show notes op te nemen natuurlijk. Daar kan je nog veel meer kijken, luisteren enzovoorts. En voor nu, dankjewel en tot de volgende.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.